Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Linde? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag dus niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Belegger, de podcast. Ik ben Milou.
En ik ben Pim.
In deze aflevering hebben we het over high frequency trading.
Ja, flitshandel met Paul Wicht.
Ja, een oude bekende van de show. En hij is niet meer een optiehandelaar in rusten, maar hij is weer aan het werk gegaan.
Ja, hij gaat ons vertellen dat zonder market makers er geen ETF's zouden zijn.
Ja, en we hebben het ook over de flash crash van afgelopen maandag 2 mei. En het is best ingewikkeld, maar niet onbegrijpelijk, dus let's go. Zet die microfoon even dichtbij, Paul Wicht.
Zo.
Welkom terug.
Dank je.
Je bent niet langer optiehandelaar in rusten.
Nee, niet bepaald, nee.
Want je bent weer begonnen.
Ja.
Met werken.
Ja.
Moet je straks ook naar werk?
Ik moet zeker weer naar werk, ja.
Jeetje.
Ja, nee, dat is weer ineens heel erg druk. Dus,
Want hoe lang heb je er nu uitgelegen?
De uitgelegen?
Nou ja, even gestopt.
In een soort server. Ja, dat was 12 maanden. Dus ik werkte dus eerst bij IMC. Dus dat is een van de grootste handelshuizen. Flitshandelaren, zoals het ook in de
media
heet.
Daar
gaan we het zo over hebben. In Nederland, dus daar heb ik 8 jaar gewerkt. En nu zit ik eigenlijk bij eenzelfde soort bedrijf, maar veel jonger. Dus IMC bestaat iets van 30 jaar.
Ja.
Zij bestaan nog 10 jaar, dus en groeit heel hard. Dus dat is wel een heel ander soort dynamiek. Dus bij IMC was ook al, groeit ook nog steeds hard, maar was ook al af. En hier moet nog gewoon nog heel veel gebeuren. Heel veel bouwen, heel veel nieuw. En
dan, meer een beetje start-up scale-up-achtig nog.
Ja, het is een ontzettende scale-up. Ja. En dat gaat ook heel hard. En dat geeft om hele mooie uitdagingen. Dus dat is weer heel leuk. Je zit aan de ene kant is het weer hetzelfde, maar het is ook weer totaal anders.
Ja,
die variatie die houdt natuurlijk super interessant. Dus,
en ondertussen nog veel aan het sporten?
Ja. redelijk weinig met hoeveel het daarvoor was. Dus dat mis
ik. Ik heb bijna het gevoel dat jij werkt om het sporten heen.
Ja, dat zegt mijn vriendin ook al eens. Maar dat...
nou, je ziet er goed uit.
Ja, we konden dat iedereen die Paul Wicht volgt op Instagram... die krijgt daar flink wat van mee. Fietsen, sneeuwwandelingen. Nou ja, sneeuwwandelingen is niet eens te noemen. Het is, nou ja, goed. Gaan we het niet over hebben.
Ik was en niemand weet wat dat is. En dat wil ik ook graag zo houden.
Dat houden we zo. Blijf thuis.
Ja.
Daar gaan we het dus niet over hebben. Waar we het wel over gaan hebben is... high frequency trading, wat we ook wel flitshandel noemen in Nederland. Waar Arjen Lubach het wel eens over heeft gehad, komen we later misschien nog op. Als ik denk aan een flitshandelaar, dan zie ik dus gewoon zo'n beursmannetje voor me dat heel snel aan het handelen is. Maar Pim zegt het tegen mij, nee, dat is een computer.
Ja.
Dus een flitshandelaar is helemaal geen mens, dat is eigenlijk een computer.
Ja, nou, kijk, flitshandel wordt eigenlijk binnen de industrie helemaal niet gebruikt. Het zijn eigenlijk mensen van buiten die... flitshandel als term gebruiken. Die gebruiken ook al high frequency trading. Arjen Lubach heeft er inderdaad een uitzending over gemaakt in de COVID-crisis, waarin hij op zich wel dingen aanstipt die daar ook gebeuren. Maar de conclusie was van het is nergens goed voor. Het is iets wat van buiten komt en er vroeger niet was.
Het voegt niks toe aan de economie.
Het voegt niks toe.
Wordt geld verdiend met handelen.
Ja, handel om het handel.
Mensen worden veel te rijk.
Allemaal heel snel.
En
er wordt veel te veel geld verdiend. En jullie hebben ook Duco van Landschot hier een keer in de uitzending gehad. Die had ook een paar maanden geleden een column geschreven waarin hij flitshandel vergeleek met het voegt totaal geen waarde toe. En hij vergeleek het met een soort zilveren champagneklopper of zo.
Ja. Iets waar je ook eigenlijk niks dus aan hebt, gewoon een speeltje voor de rijken. Ja.
Mijn punten zijn er drie. ten eerste, ja, flitshandel, high-frequency trading is eigenlijk niks nieuws. Het bestaat al 300 jaar, alleen is het nu geautomatiseerd. Ten tweede, het voegt heel veel waarde toe. En je kan zelfs stellen dat de ETF, zoals ook onder jullie luisterpubliek ontzettend populair is, niet had bestaan zonder dat er high-frequency trading is. En ten derde dat flitshandelaren en high-frequency traders eigenlijk de meest socialistische bedrijven ter wereld zijn. Dus
ja, dag.
Bijna elk bedrijf een voorbeeld zou moeten nemen aan het beloningsbeleid van de flitshandelaar.
Oké, nou dat is dan misschien iets waar je naartoe moet gaan bouwen. Ik stel voor dat we bij het begin beginnen.
Ja.
Wat is dit nou precies? Wat moet ik me hierbij voorstellen?
Ja, nou eigenlijk is flitshandel op zichzelf is eigenlijk helemaal niks. Het is meer de automatisering en het gebruik van IT of fintech in iets wat al 300 jaar lang bestaat. En wat is dat nou? Dat is marketmaking. En dat heb ik al eerder uitgelegd. En dat is eigenlijk het verschaffen van de liquiditeit op de beurs. En nou, wat is dat nou precies? Als je een aandeel wil kopen, ja, dan moet je dat wel van iemand anders kopen. En nou, dit is begonnen in de VOC-tijd. Toen de eerste aandelen werden uitgegeven. Nou, dat betekent dat de VOC, die compagnie, die creëert aandelen. En die kunnen mensen dan kopen die zich daarop inschrijven. Hè? Dus dat is dus de eerste IPO. Maar ja, dan op een gegeven moment krijg je natuurlijk ook een secundaire markt. Dus die uitgifte, dat noem je de primaire markt. En de verhandeling daarvan is de secundaire markt. Dat is wat er op de beurs gebeurt. Dus dat zijn mensen die niet bij de inschrijving waren, maar die misschien nog later denken van, oh, ik had eigenlijk ook wel een aandeel VOC willen kopen.
De mensen die onderling nog handelen. Ja.
Dus die gaan onderling. Of iemand die zegt van, nou, ik heb nu die aandelen, maar ik wil nu, die zijn van mijn vader geweest. Die is nu overleden en nu moeten we de erfenis verdelen. Dus we moeten dat aandelenpakket verkopen. Nou, en vervolgens moet je het verkopen aan iemand. En wie is diegene? Nou, daar was toen helemaal niemand voor. Dus ja, wat ga je doen? Je gaat de straat door, je gaat mensen vragen, je gaat bellen. Je gaat, waar kom je in de 17e eeuw veel mensen tegen? Nou, in de kerk bijvoorbeeld. Dus toen ging je een beetje achter op die bankje zitten en daar een beetje zeggen van, nou, wil jij kopen? Heb jij nog wat aandelen in dit en dat? Nou, en daar was de dominee natuurlijk niet blij mee. Dus die had ze allemaal de kerk uitgezet.
Oh, dat is echt? Okay.
Ja, dat is echt waar. En toen gingen ze op de brug staan. Ik geloof de Boterbrug. Dit is allemaal beschreven in een boek. De geschiedenis van de beurs of zo. Lodewijk Petram heeft het geschreven. Ja, heel leuk boekje.
Ik heb dat boek thuis liggen.
Ja, toen stonden ze op de Boterbrug. Nou, dat was natuurlijk koud en het regende wel eens. Dus toen werd er een beurs gebouwd. Maar dan nog steeds sta je op die beurs. Sta je van, ja, oké, ik wil 10 aandelen kopen. Nou, staat iemand anders. Oké, ik heb er 100. Oh, ja, ik wilde maar 10. Nee, ik verkoop er alleen 100. Nou, weet je, dat wordt al heel lastig. Dus er waren al heel gauw wat mensen die dachten van, nou weet je, en dat waren de gebroeders Raffoen, geloof ik, die gingen daar staan van, ik ga hier gewoon de hele dag staan en ik koop en verkoop eigenlijk alles wat ik tegenkom.
Ja.
Waarin bestaat mijn winstmarge door gewoon iets onder de prijs te kopen en iets boven de prijs te verkopen. En dan degene die 100 wil verkopen, daar koop ik het van. Nou, dan heb ik er weer 100, dan kan ik dat. Nou, ik kan die 10 verkopen en dan die 12 en dan die 50. Totdat ze weer op zijn en dan kan ik eigenlijk zo weer verder.
Ja,
ja, dus ze verdienen zeg maar door de schakel te zijn tussen een koper en een verkoper.
Ja, precies.
Dus in die zin zou je kunnen zeggen, ze voegen niks toe. Aan de andere kant voegen ze wel toe dat ze het makkelijk maken voor mensen om iets te kopen en om iets te verkopen.
Ja, nou, kijk naar een markt waar geen market makers zijn. Dat is bijvoorbeeld de huizenmarkt. Ja, dan moet je. Dat heeft natuurlijk ook wel redenen, omdat elk huis natuurlijk alweer anders is. Maar
is de makelaar niet daar de market maker?
Nou, de makelaar is de broker. Hè? Dat is ook het Engelse woord. Dus die verbindt dat zelf, maar die koopt dat zelf niet. Die heeft bijvoorbeeld een website waarin die dat opzet. Die begeleidt, die doet de contracten, die helpt misschien in de onderhandeling, maar die neemt niet dat ding over.
Ja, precies. Dus hij koopt niet het huis om het weer aan jou te kunnen
verkopen. Dus dat is vergelijkbaar met bijvoorbeeld de Giro of Bux of
Saxon, inderdaad. Ja. Dus dat is inderdaad de verbinding, maar dat is niet degene die dat huis tijdelijk koopt om dat vast te houden. Met als gevolg dat als je een huis wil verkopen, dat soms ook best wel lang kan duren. Ja, nu niet, maar bijvoorbeeld in
2008,
jarenlang stonden huizen heel lang te koop, omdat niemand dat wilde.
Ja, er was geen liquiditeit in de
kopers.
Markt.
Ja. Nee, inderdaad. En als er marketmakers waren geweest, die hadden gewoon gezegd, nou, koop het. En dan waren mensen gewoon boem, in één klap van hun huis af.
Ja.
En als je dat wil kopen, dan ga je niet direct naar een eindgebruiker. Nou, misschien wel dat je dan sneller klaar bent, maar dat is ook weer complex met allemaal transactiekosten. Je moet makelaars betalen en zo. Als je gewoon naar één centrale punt kan. Ja, dat is dus de huizenmarkt is een niet-liquide markt. Nou, heeft misschien een goede reden, want elk huis is natuurlijk anders. Aandelen zijn allemaal hetzelfde. Van hetzelfde bedrijf natuurlijk. Maar dat is wel een reden. Dus ja, wat doen marketmakers eigenlijk? Wat is hun baan? Om de hele tijd bied- en laadprijzen af te geven. Dus als een aandeel op dit moment ongeveer 100 euro waard is. Nou, dan zeggen ze van, ik bied 100 en ik verkoop voor 100 euro en 10 cent. Dan zal de echte waarde waarschijnlijk ongeveer daartussenin liggen. 100 euro en 5 cent. Ze verdienen dan steeds die 5 cent. Ja. Als ze dat 10.000 keer op een dag doen, ja, dan verdienen ze 5.000 euro.
Dus die winst die ze daarop kunnen maken, die zit vooral dan in de volumes.
Ja, dus ze moeten dat, dus ze verdienen eigenlijk een heel klein beetje geld. Maar ze willen dat dan wel heel vaak doen.
Ja.
Je zal natuurlijk al heel gauw krijgen dat iemand zegt van, hey, die verdient 5.000 euro. Weet je, ik kan dit ook. Ik ga gewoon 100 euro en 1 cent bieden. En verkopen voor 100 euro en 4 cent. Nou, dan gaat iedereen met hem handelen natuurlijk.
En dat is natuurlijk het voordeel van een open markt.
Precies, dus zolang je daar veel toetreding toe hebt, dan gaat die spread natuurlijk heel snel naar echt hele kleine bedragen. En je hebt het vaak nu over enkele tientallen van tienden van procenten dat je in spread betaalt. Dus dat is ook heel weinig. Mm-hmm. Een marktmaker loopt best wel veel risico, want ja, hij kan 5 cent verdienen, of 4 cent, of 3 cent, of een paar tienen van een cent. Maar natuurlijk op het moment dat het aandeel een procent omhoog gaat, dan kan hij heel erg veel verliezen. Hij wil zo snel mogelijk van die positie af. Dus hij is de hele tijd bezig om goede prijzen te maken en die liquiditeit ook zo snel mogelijk weer door te geven. Dus
daarom zeg je ook dat ze voor eigen rekening handelen. Ze verschaffen liquiditeit en daardoor kopen ze dus aandelen in. Maar dan hebben ze dus wel altijd een periode, al is het maar heel even, natuurlijk wel zelf die aandelen. En dat zorgt natuurlijk voor een groot risico.
Wel behoorlijk veel risico. Ja. Ze kunnen steeds een klein beetje verdienen, maar heel veel verliezen. En het liefst hebben ze natuurlijk dat het aandeel nooit beweegt en dat de spread heel wijd is. En dat er heel veel transacties zijn. Maar goed, op het moment dat het heel veel beweegt, dan moeten ze dan die spreads ook wel wat wijder maken om wat meer marge te hebben om dat risico op te vangen. En als het minder handelt, dan moet die spreads ook wijder zijn. Ik weet dat Willem Burgers, die inderdaad in die small caps handelt, vertelde inderdaad van die spreads zijn vaak heel wijd. En als je dan wil handelen, dan is dat best wel moeilijk. Nou, dat is allemaal een functie van in de ideale markt is dat allemaal heel krap en beweegt het niet. En wordt er heel veel gehandeld. Maar als dat dus niet zo is, dan moet je daarop op invullen. Nou, vroeger werd dit heel veel door banken gedaan. Maar het is ook best wel risicovol. Toen in 2008 zie je dat banken, die kwamen om in de problemen. Ook door dit soort activiteiten, doordat ze het ook niet via de beurs deden. Hè. Dus dat was allemaal niet zo heel transparant. En daardoor wist niemand wat ze op hun boek hadden. En dat is een van de redenen waarom dit in 2008 zo'n grote onzekerheid was. En banken die combineerden die activiteiten met spaargeld beheren. En als de marketmaking tak omvalt, dan gaat het spaargeld ook op risico.
Maar je kan eigenlijk dus wel zeggen dat dit een hele grote innovatie is vanuit fintech gezien. Dit was een heel groot verdienmodel van banken. Ja. En eigenlijk is deze markt gewoon disrupt door nieuwe technologie. En daar is dan natuurlijk Flow Traders,
IMC. Ja, dus die zijn daarin gestapt. De IMC's, de Flow Traders in Amerika, Citadel en Susquehanna. Die zijn eigenlijk in dat gat gestapt. Die hebben eigenlijk gezien van, dat marketmaker is iets wat je heel erg goed kan automatiseren. Dus dat je met computers kan doen.
Maar hoe werkt dat dan? Want er moet nog steeds dus een prijs geboden worden en een prijs waarvoor het verkocht gaat worden, de bied- en laadprijzen. Waar worden die dan op gebaseerd?
Het meest simpele wat ze vaak doen, en dat klinkt inderdaad heel stom, er staat daar iemand, en vaak was dat de bank, die stelt 5 cent wijd. Hè? Dus 100 tegen 105. Ik ga er gewoon precies tussen liggen. Weet je, 101 en 104. Dus eigenlijk pakken ze dan de prijs van iemand anders. Ze kijken waar het een beetje historisch gehandeld heeft. Van het was gisteren 100 euro, het zat nu ook wel ongeveer 100 euro. Zit ik daar omheen? En dan zit ik wel ongeveer goed. Nou, kijk je naar bijvoorbeeld een aandeel als Shell, dan kan je natuurlijk al zeggen van die prijs die volgt eigenlijk altijd een beetje de olieprijs. Dus ik ga dat meenemen. Nou, dan kan je natuurlijk zelf de hele tijd gaan kijken naar de olieprijs en daaromheen stellen. Maar je kan natuurlijk ook een computer dat laten doen. En daar komt ook een beetje dat high frequency trading vandaan. Je voegt heel veel IT toe om al dat signalen te combineren. Om daarmee dus en al die data, al dat allemaal in te lezen. Maar ook gewoon vraag en aanbod te hebben. Want het gaat heel veel om vraag en aanbod. Elke keer als je bijvoorbeeld iets verkocht hebt, dan zit je short als market maker. Vind je niet fijn. Dus je wil dat terugkopen. Nou, dan ga je prijzen iets verhogen. Waardoor je de kans dat je het terugkoopt weer wat groter maakt. Nou, kom je dan weer glad, dan kan je ze weer iets verlagen. Hè? Dus dat is een beetje
praktisch. Je vergelijkt denk ik ook met andere beurzen, want de meeste aandelen worden ook op heel veel verschillende beurzen verhandeld.
Ja, inderdaad. En dat is dus inderdaad wat je ziet met een andere strategie die ze heel veel doen. En dan komt ook die snelheid een beetje in terug, want het gaat natuurlijk allemaal om heel snel handelen. Dus we hebben eerst al verklaard waarom handelen ze zoveel. Maar terug naar wat je dan noemt is arbitrage. En arbitrage betekent eigenlijk, je maakt een risicoloze winst over twee vergelijkbare producten. Nou, wat er gebeurt zijn inderdaad meerdere beurzen. als je dus iets wil kopen op de ene beurs, dan zal de prijs daarvan omhoog gaan, omdat er dus meer vraag is dan aanbod. Mm-hmm. Maar op een andere beurs kan het blijven liggen. Dus dat betekent dus dat er nog wel het aanbod op de ene beurs neemt af, terwijl er op de andere beurs nog steeds aanbod is.
Bijvoorbeeld van dezelfde,
aandeel. Nou, ja. Dan zou het best wel fijn zijn als er dus iemand is die het aanbod van de ene beurs verhuist naar de andere beurs, zodat de prijs op die ene beurs niet zoveel omhoog gaat.
Die het recht trekt eigenlijk.
Dus die trekt het recht. Dus door het recht trekken verdwijnt dat prijsverschil weer.
Ja.
Dat prijsverschil dat gaat dus in de zak van de market maker of de arbitrageur.
Want
die
koopt het goedkoper in bij die andere beurs waar het nog, waar de prijs nog lager is.
Precies, dus die arbitrageur die zou natuurlijk zoveel mogelijk verdienen. Dus die wil, als hij in zijn eentje was, dan zou hij natuurlijk die prijs heel hoog op laten lopen voordat hij het gaat terugkopen, zodat hij dat verschil maximaal kan uitbuiten. Ja. Maar ja, dan komt er natuurlijk wel een andere die gewoon zegt van, oh, maar als ik gewoon net iets eerder ben dan hij, dan, maar ja, daardoor loopt dat verschil eigenlijk terug. En
gaat het bijna
de prijsverschillen heel erg afnemen. Dus als we teruggaan naar Arjan Lubach met zijn tomatenmarktkoopmannen en de brommetjes die heen en weer gaan. Wat gebeurt er nou eigenlijk? Nou, dat met die marktkoopmannen, dat klopt wel. Dat zijn inderdaad de marketmakers. Wat doen die? Die kopen tomaten bij een boer en die verkopen dat aan klanten. Nou, waarin zit de dienst? De boer die zegt van, ja, weet je, ik verkoop de tomaat alleen één keer per jaar als ik geoogst heb en dan met miljoenen tegelijk. Nou, en u en ik die gewoon elke dag een tomaatje willen eten, ja, die willen misschien 3 tomaten per dag kopen. Nou, de marktkoopman die zit daartussen om in één keer die grote transacties te doen en die verkoopt ze dan voor iets meer.
Beetje een supermarkt eigenlijk.
En de supermarkt is inderdaad ook een marktmaker. Dus je kan niet zeggen van, ja, ik vind tomaten heel goed, maar ik ben tegen supermarkt. Ja, hoe kom je anders aan je tomaten? Kijk, als het zonder kan is mooi, maar die innovatie is op dit moment niet. Dus ze vullen daarin een hele belangrijke functie.
Ja, nou, je hebt nu natuurlijk wel ook, als we dat doorzetten, de trend van direct bij de boer kopen. Dat vinden we allemaal beter en mooier. Ja, en dat
kan. Kost heel veel tijd. Maar misschien met nieuwe technologie kan dat inderdaad minder worden. Maar uiteindelijk, je wil zo weinig mogelijk aan je marktman betalen. Daarom is het ook belangrijk dat er concurrentie is. En je koopt natuurlijk bij de goedkoopste. En je wil geen monopolie.
Daarom werkt de supermarkt natuurlijk alleen als een supermarkt heel veel concurrentie heeft. Anders gaan voedselprijzen heel hard omhoog.
Ja, en dan wordt het zelf heel oneerlijk.
Ja, dat is precies zelf met
daar
market
heb je ook
makers.
Een consumentenautoriteit, consumentenmarkt, die zorgt dat er altijd concurrentie is en dat er mededeling dingen is en dat er geen monopolie is. Kijk, elk bedrijf zou natuurlijk het liefst monopolist zijn. Kan je het bedrijf niet verwijten, want die wil gewoon zijn winst maximaliseren. Maar zolang er concurrentie is, dan gaat het altijd goed. Nou, en wat komt er dan met die brommetjes? Ja, als je dus op het ene plein staat en de tomaten zijn op, of zijn bijna op, dan zal de prijs van die tomaten omhoog gaan. Nou, dan is het best wel fijn als er iemand is die met een brommertje naar het andere stadje gaat om daar tomaten te kopen, om die dan weer naar die andere markt te brengen waar een tekort is. En dat is eigenlijk die arbitrage. En daarin zit, vervult die brommertje, vervult wel een waarde om te zorgen dat het uiteindelijk voor de eindgebruiker goedkoper is.
Je kan zelf ook naar een andere beurs.
Ja, maar degene die op dat ene plein staat, die wil het liefst zo kort mogelijk wachten, want die heeft natuurlijk ook wel andere dingen te doen. Dus degene, en dat zie je wel op de beurs, dat het een soort winner takes all is van degene met het snelste brommetje, die doet uiteindelijk de transacties, want daar hoeven de mensen het minst lang op te wachten.
Ja, dat is wel ook een aanrader om even toch die aflevering te kijken van Lubach, als je een beetje wil snappen en visualiseren hoe dat precies zit.
Het artikel van Duco en de van Lubach staat in de show notes.
Ja.
Kan je zo,
maar wat we nu dus zeggen is, zo'n market maker die profiteert dan van de prijsverschillen tussen de verschillende beurzen. Ja. Maar we hadden ook gezegd dat ze juist heel veel risico lopen. Maar het klinkt nu alsof ze bijna geen verlies kunnen maken, omdat ze profiteren van die prijsverschillen en dat is alleen maar in hun voordeel.
Ja, arbitrage is heel populair, dus dat is inderdaad vrij weinig risico. Het kost wel geld, want je moet dus verbindingen hebben met verschillende beurzen. Je moet al die lijnen aanleggen. En dat is denk ik wel een terecht kritiekpunt op die high frequency trading. Er is een soort wapenwedloop gekomen. Ik snap best dat het heel fijn is dat er geen prijsverschillen op de beurzen zijn. Ik snap ook wel dat prijsverschillen kunnen tijdelijk ontstaan en die moeten rechtgetrokken worden. En dat heel fijn is dat soort van binnen een seconde gebeurt. Mm-hmm. Maar omdat het een winner takes all wereld is, is het van degene die er het eerste is, die krijgt alles. Dus dan ga je van, ik kan binnen een seconde. Nou, dan komt iemand anders, ik kan binnen een half seconde. En dan gaat binnen milliseconde en nu gaat het inderdaad. En dat wordt ook in dat filmpje van Lubach gezegd, gaat het met de snelheid van het licht. Hè? Dus dan gaat het echt om nanoseconden. Alleen maar om de allersnelste te zijn.
Ja.
Maar op een gegeven moment, er is een eindpunt, toch? Er is toch een grens
aan? Daar is inderdaad wel een eindpunt aan. En je ziet dat hele snelle handelen, die boom is ook een beetje op zijn retour. Het begint meer een commodity te worden. Van als je niet zo snel bent, dan krijg je niks. Ja. En dus elke marketmaker moet doen. Alleen, dit is een soort wapenwedloop waarbij iedereen steeds meer en meer en meer doet. Om steeds meer sneller te zijn, omdat je anders niet meedoet.
Ja.
Maar het kost wel geld om zo snel te zijn. Is er nog echt een verschil tussen een halve seconde en een nanoseconde? Ik denk voor de belegger valt het eigenlijk wel mee. En je ziet dus ook dat beurzen maar aan het experimenteren te zijn. Van ja, weet je, er zijn op een gegeven moment krijg je alleen marketmakers die zo groot zijn dat ze die lijnen nog kunnen betalen, die nog meedoen. En dan wordt het voor nieuwe bedrijven om op te starten, wordt het best wel moeilijk om nog in datzelfde spelletje mee te doen. Aan de andere kant stimuleert dat ook alweer de innovatie om misschien eens te kijken van ja, weet je, je kan wel de snelste zijn, maar misschien kan je ook een bedrijf starten met de slimste zijn, hè, waardoor je eigenlijk weer meer waarde toevoegt. Dus het is, je ziet dat er gewoon heel veel dynamiek in die dingen is. Ik denk wel dat je zou kunnen zeggen, ja, die wapenwedloop, weet je, binnen een seconde was allemaal nuttig, maar daarbuiten maakt het niet meer uit. En de kosten van die lijnen moeten op linksom of rechtsom wel doorbrekend worden aan de klant, wat hoe dan ook weer in die spreads komt.
Maar dit dus wordt gewoon volwassen eigenlijk, de industrie. En je hebt gewoon de limieten van de technologie bereikt. Het is een beetje vergelijkbaar met een iPhone toch, of met een telefoon. Precies. Alle telefoons zijn tegenwoordig hetzelfde. Iedereen zit aan dezelfde limieten. Dus de enige goede je nog kan uitzonderen is een stukje ecosysteem en software.
Ja.
En dat ga je denk ik bij marketmakers ook zien.
Precies, ja. Je ziet, er was op een gegeven moment in die telefoons ook zo'n wapenwedloop met die megapixels. En op een gegeven moment heb je gewoon genoeg megapixels. Maar de telefoon met de meeste megapixels, die komt bovenaan het lijstje.
Ja, maar het is nu geen USP meer.
Nee, dus dat, en dat zie je in de marketmaker, zie dat ook gewoon een beetje verdwijnt. Arbitrage heeft weinig risico. Wel veel infrastructuur, dus je moet veel technologie aanleggen. Marketmaker, dus die bied- en laadprijs, is inderdaad wel heel veel risico. Marketmakers of handelhuizen zullen altijd die activiteiten combineren.
Ja, ja.
Nou, is dit nieuw? Nee. Als je dat boekje van Lodewijk Petram leest, gebeurde het toen ook allemaal.
Ja.
Wat is nieuw met high frequency trading? Ja, je gebruikt technologie. Net zoals je overal technologie voor gebruikt. Dus op het moment dat ik flitshandel of high frequency trading hoor, dan denk ik, ja, het is een beetje hetzelfde als post en e-mail. In essentie is het hetzelfde. Alleen ja, nu gaan brieven heel snel. Vinden mensen heel angstig dat een e-mail, ja, dat is gewoon instant heeft iemand een brief. Ja. Al normaal duurde dat 2 dagen. Dat is belachelijk. Ja, nee, dat is helemaal niet belachelijk. Dat is gewoon efficiënter. Er zijn gewoon computers bijgekomen. Er is niks veranderd. Ja, er is technologie bij, het gaat veel sneller. Het is, als ik in de krant lees van ja, er worden nu 70% van alle aandelen worden nu door computers verhandeld en er komt helemaal geen mens meer bij kijken. Dat is onzin. Dat is hetzelfde als zeggen dat alle brieven tegenwoordig door een computer worden geschreven. Dat is niet waar. Er zijn nog steeds mensen die analyses doen, die kijken naar bedrijven, aandeelhoudersvergaderingen bezoeken, met het bestuur praten. Die doen dan een transactie. Maar inderdaad, die hele infrastructuur, ja, dat gaat inderdaad via computers. Ja. Omdat het inderdaad om heel veel gaat, om hele kleine bedragen en best wel goed te automatiseren is, waardoor dat gebeurt.
Oké, dus dit was het eerste punt dan?
Ja, van high frequency trading is niks bijzonders, is niks nieuws. Het is gewoon wat altijd al gebeurde. Het voegt veel waarde toe in de markt.
Ja.
Digitaliseren van
maar dan oude met computers fysieke processen en financiële technologie. Met als gevolg dat banken steeds meer hieruit zijn gegaan en dat er een nieuw soort partij als de IMC, als de Optiver,
ja, gewoon
beleving waar ik nu werk, die rol nu overnemen. Okay. En dat dus veel goedkoper kunnen. Want de kosten van beleggen, de transactiekosten, zijn enorm gedaald. Dus het totaal aan beleggingskosten dat in de industrie wordt betaald door pensioenfondsen, door beleggers, is veel lager dan toen het nog allemaal met de hand ging.
En dat hebben we een beetje te danken aan de high frequency.
Je neemt ook als metafoor de post en de mail. Kan je ook niet bijna zeggen dat vroeger ging dus als ik een transactie wilde doen bij de bank, dus ik wilde geld overschrijven, moest dat ook op papier, moest ik of de bank, nou, zelf eerst met een check, moest ik de bank bellen met telebankieren. En dat nu eigenlijk het gewoon via een appje gaat als ik geld overmaak. Dus dan zou je eigenlijk kunnen zeggen, ja, nu gaan alle banktransacties gaan digitaal.
Ja.
Maar dat is gewoon een stukje digitalisering. Het proces is exact hetzelfde.
Het proces is hetzelfde. Het is echt in essentie niks veranderd. Alles wat er goed gaat, alles wat er fout gaat. En er gaan natuurlijk nog steeds dingen fout. Gingen 300 jaar geleden ook al fout. Alleen langzamer en met de hand.
Ja.
Door het met computers te doen, is het goedkoper geworden, is het efficiënter geworden. Er zijn een paar bedrijven die heel veel verdienen. Maar dat zie je natuurlijk elk bedrijf dat voorop loopt in een bepaalde technologie. Maakt enorme winstmarges.
Ja. En dan neem bijvoorbeeld Adyen. Die heeft ook een dienst van een bank eigenlijk overgenomen.
Ja.
Net als dat een Flow Traders ook een dienst van een bank eigenlijk heeft overgenomen. Ja, Adyen verdient ook heel veel geld. Maar dan konden ze de eerste zijn en ook de beste zijn.
Precies.
Samen dus met de Wolfgang Stripes.
Heel gebruikelijk dat bedrijven die voorop lopen in een bepaalde technologie ook dan vaak hele grote winstmarges maken.
Ja.
dat zal over tijd zal dat minder worden.
Ja, maar ze maken meer winst omdat ze ook een toegevoegde waarde creëren.
Ja, inderdaad. En dat, dat hoop ik nu geïllustreerd te hebben dat er zeker.
Nou ja, dat is misschien.
En als een bedrijf komt die het nog slimmer en nog goedkoper kan doen, ja, dan zullen de huidige high frequency traders weer verdwijnen en naar de achtergrond gaan. Maar die is er voorlopig, of tenminste, heb ik nog niet gezien.
Die toegevoegde waarde, hoe zit dat dan bij een ETF?
Want ja, die zijn eigenlijk in dezelfde tijd opgekomen. Nou, ETF is...
Dezelfde tijd, maar we zeggen net dat het al eeuwig bestond. Of bedoel je met dat het steeds...
De digitalisering van market making, ja. Of de high frequency trading. En die ETF's zijn eigenlijk in diezelfde tijd een beetje opgekomen.
Eind jaren 90 hebben we er al.
Ja. Nou, wat is een ETF? Dat is natuurlijk al uitgebreid behandeld. Het is een automatisch beleggingsfonds. Dus je koopt aandelen in dat beleggingsfonds. En de meeste ETF hebben als beleggingsstrategie: volg exact de index. Nou, en er zitten eigenlijk een aantal partijen in. Dus je hebt vaak een issuer of een uitgever van de ETF. Dat is de iShares, de State Street Global Advisors, van Eck. Die zijn allemaal heel bekend. Nou, wat doet zo'n uitgever van een ETF? Die bepaalt eigenlijk van: ik heb een automatisch beleggingsfonds met automatische regels. Dus waar normaal een beleggingsfonds was, nou, een Willem Burgers die allemaal analyses doet en die bepaalde wegingen en aandelen koopt en dingen daarin zet, is een ETF eigenlijk van: nou, stel gewoon een aantal regels op, of eigenlijk een lijstje code, en dat is mijn beleggingsfonds en het volgt gewoon die regels. Nou, die uitgever die bepaalt alleen die regels. Wat de meesten doen, en dat is de meest bekende, is van: ik probeer exact de index te volgen. Maar er zitten er nog een paar dingetjes aan van: wil je de dividenden meenemen of wil je ze niet meenemen? En als je ze meeneemt, hoe ga je ze of niet meeneemt, hoe ga je ze dan uitbetalen? Want je hebt die aandelen dan wel en die krijgt die dividenden. Ga je het allemaal uitbetalen wanneer dat bedrijf uitbetaalt? Of wat de meesten doen is dat ze het allemaal even groeperen en dan in één keer uitbetalen. Ja, al dat soort dingen bepaalt zo'n uitgever. Soms dan hebben ze ook nog een multiplier erop, of het is een tiende van de S&P of het tienvoudige ervan, om het een beetje behapbaar te maken. Maar zij bepalen eigenlijk die spelregels en het hele papierwerk eromheen.
En spelregels zijn programmeerbaar.
Precies. Maar wie maakt dan echt die ETF's die je dan kan kopen? Dan komen weer die market makers in het spel. Dus die doen dat. Nou, wat doen die? Die stellen eigenlijk dus zo'n bied- en laadprijs in de ETF. Die zie je dan in je DEGIRO-account, zodat je dat kan kopen. Nou, Milou gaat allemaal ETF's kopen. Dus een grootste ETF-belegger van Nederland.
Ja, denk het wel.
Dus die market makers die zitten dan op ETF's tekort. Hè? Short zitten die dan. Want die hebben dat allemaal aan Milou verkocht. Dus dan moeten ze nieuwe ETF's maken. Nou, wat gaan ze dan doen? Is dan gaan zij allemaal aandelen kopen in die individuele weging. Dus dan moeten ze weer naar de market maker in die aandelen. En dan kopen ze een paar van die, een paar van die, een paar van die.
Maar wacht even. Een Allworld heeft 3400 aandelen. Met een allemaal een specifieke weging. Die zegt, daar gaan ze al die aandelen kopen. Dat betekent dus dat ze geautomatiseerd 3400 aandelen moeten kopen in het gewicht dat op dat moment de...
Ja, dus best wel veel. Ja.
Die is uitgegeven.
Een ETF is dan best wel klein. Dus dan moet je vaak een kwart aandeel hiervan kopen. Wat kan natuurlijk helemaal niet. Dus je moet dus een bepaalde hoeveelheid short zitten. En ze doen dat, die market makers doen dat met arbitrage, wat ik net eerder al uitlegde. Hè? Dus de ETF, doordat daar een tekort aan ontstond, omdat Milou heel veel ETF's had gekocht, dan loopt die prijs van die ETF, die gaat dan omhoog. Maar de prijs van het mandje, dus al die aandelen, blijft daarop achter. Waardoor de market maker dat kan arbitreren en die aandelen in die wegingen kan kopen.
Waardoor die ETF altijd gelijk blijft met een waarde
van
losse aandeel.
Waardoor die ETF weer terugkomt en dat mandje weer omhoog gaat, zodat dat elkaar ook volgt. Hè? Want je wil natuurlijk wel dat je ook uiteindelijk echt belegt in die aandelen.
Ja.
Dan heeft die market maker dus een enorme spread staan. Dus long het mandje, short de ETF. En als hij daar genoeg van heeft, dan kan die ETF's daarvan creëren. Dus dan stopt hij dat mandje in die ETF's en maakt die nieuwe ETF's. En dat heet dan creation.
Creation.
En creation of ETF's. En als het andersom is, als hij allemaal ETF's gekocht heeft, dan moet hij dus weer mandjes ook gaan verkopen. En dan kan hij weer ETF's verlossen of redemption. Hè? Dat heet het proces van creation of redemption.
Ja.
Die market makers doen dat eigenlijk. Nou, en je gaf net al aan, het is heel veel. Je moet het allemaal in de juiste verhouding doen. Als je dat niet automatiseert,
dat is niet mogelijk.
Dan kan dat niet. Dus high frequency traders, wat doen die? Ja, die dachten van: oh ja, nu kunnen we dit met computers doen. Echt heel ingewikkeld is het niet. Het is alleen heel ingewikkeld. Voor een computer is het niet ingewikkeld. Voor mensen is het heel ingewikkeld. Dus door twee dingen, door automatisering en het feit dat door high frequency trading die spreads heel laag zijn geworden. Want uiteindelijk, je moet de hele tijd die spreads crossen. Dus oversteken in die individuele aandelen. Ja. Als die heel hoog waren geweest, dan waren die beheerskosten van die ETF ook best wel hoog. Nou, en doordat die dus heel laag zijn geworden en dat het geautomatiseerd kunnen worden, is eigenlijk het succes van de ETF had nooit kunnen bestaan zonder deze automatisering en high frequency trading. En daardoor is het dus mogelijk geweest om heel goedkoop beleggingsfondsen aan te bieden, die natuurlijk ja, met reden daardoor heel populair zijn geworden.
Dus eigenlijk, wat je eigenlijk zegt, is hiervoor had je dus fondsmanagers. Als die een ETF samen, bijvoorbeeld de S&P 500 wilden samen zijn, moesten ze dus die 500 aandelen kopen zelf en beheren. Ja. En daardoor is het natuurlijk een fonds S&P 500 is heel duur. Maar als je die fondsmanager vervangt voor een computer die dat samenstelt, wordt het in één keer heel goedkoop.
Ja.
Ja, dus eigenlijk de daarom zie je ook die lijn van wanneer de ETF's zijn opgekomen. Een beetje in 1993 de eerste en eind jaren 90, begin 2000 is het pas echt populair geworden. Ja. Dat komt omdat eigenlijk die lijn van de opkomst van market makers en de technologie die toen beschikbaar was, dus rekenkracht en infrastructuur, is het eigenlijk samen hebben ze elkaar omhoog getrokken eigenlijk.
Ja.
Dus zonder market makers heb je eigenlijk geen ETF. Want dan betaal je eigenlijk net zoveel als een fondsmanager.
Ja, en je ziet dat ook de meest winstgevende marketmakers, die zitten met name in die meer complexere dingen. Hè? Dus gewoon aandelen op zichzelf marketmaker. Ja, daar is vaak niet eens zo heel veel geld in te verdienen. Maar als je kijkt naar ETF's en bijvoorbeeld opties, waarbij je dus heel veel verbanden hebt en vrij complexe prijzing, waardoor dus juist die automatisering heel belangrijk is. Ja, dat zijn ook de meest succesvolle partijen. En daarom is het ook geen verrassing dat Flow en IMC en Optiver met name in die producten zitten om die te market maken.
Het is dus eigenlijk wel de market makers, dus de flitshandel, heeft er eigenlijk voor gezorgd dat beleggen eigenlijk een beetje gedemocratiseerd is. Dus eigenlijk de emancipatie van een retailbelegger komt eigenlijk door market makers. Want daardoor kunnen wij eigenlijk allemaal in heel goedkoop gespreid beleggen voor hele lage bedragen. Dus al vanaf 50 euro per maand.
Ja, wil niet alle credits claimen, maar die automatisering daarvan en de discount broker, zoals dat je via een app een broker met de beurs kan doen. En de uitvinding van de ETF. Al die dingen samen hebben natuurlijk enorm bijgedragen aan de democratisering van beleggen. Wat banken die dit de honderden jaren daarvoor hebben gedomineerd, nooit hebben kunnen doen of niet in die vorm.
Ja, omdat ze gewoon niet genoeg innovatie in de bank zitten en niet genoeg ze hebben niet de juiste mensen om dit te kunnen doen. En daardoor zijn er dus hele specifieke partijen ontstaan die dit kunnen. En daardoor zitten ook de meest slimme mensen bij de market makers.
Ja, die handelshuizen. Ja. Ja. En het is ook iets waar je als Nederlander best een beetje trots op kan zijn. Want zijn inderdaad, dit is waar de beurs is begonnen. Nou, daarna is heel lang allemaal een beetje naar Londen en New York gegaan. Maar je ziet dat als het om marketmakers gaat en de toepassing van die technologie, dat Amsterdam een van de wereldhoofdsteden van deze marketmakers is.
Want het is dus in Europa is dus Amsterdam echt de plek?
Ja.
En hoe verhoudt dat met de rest van de wereld, met Azië en Amerika?
Azië is nog relatief klein en ook wat meer verspreid. Want het is allemaal wat minder verbonden. En in Amerika is Chicago de hoofdstad. En ook dat heeft weer historische redenen dat het grootste elektronische marketmaker zit eigenlijk in de derivaten, dus de futures en de opties. En derivaten zijn historisch gezien het groot in de grondstoffen en de graan, koeien en dat soort dingen. En het agrarische en industriële hoofdstad van Amerika is Chicago.
Ah, okay.
Dus vandaar dat daar eigenlijk de CME, de Chicago Mercantile Exchange, wordt door de Economist ook wel beschreven als the greatest exchange no one has ever heard of. Iedereen heeft altijd over de NYSE, maar die doet eigenlijk alleen de New York Stock Exchange, die doet eigenlijk alleen aandelen. En ook daar, dat is allemaal high frequency trading. Die handelaren met die gekleurde jasjes, die zijn eigenlijk alleen nog voor de tv, zodat ze bij een beurscrash iets hebben om te laten zien.
Nou, ja.
In plaats van enorme datacenters. Maar in de praktijk zijn die dingen allemaal verdwenen.
Okay.
En zeker na de COVID-crisis zijn er gewoon weer een paar gesloten, omdat die natuurlijk een paar maanden dicht moesten. En toen dachten ze, oké, nu sluit het ook gewoon maar permanent.
Ja, oké. Okay, ja.
Dus dat is ook helemaal verdwenen.
Want even kort, we hebben dan drie in Nederland. IMC, Optiver en Flow Traders. Hoe verhouden
veel meer, Meva zit er ook, die waar ik nu werk.
Ja, natuurlijk.
Is ook nog heel veel toetreding.
Maar er zijn ook nog heel veel kleine partijen die
Ja.
Ja, oké. Okay, want even die drie dan, dit zijn de drie grote.
Dat zijn de drie grote.
Hoe verhouden ze zich? Want Flow Traders doet vooral ETF's. Vooral de focus daarop.
Ja.
En wat doet bijvoorbeeld dan Optiver en IMC?
Optiver en IMC, die doen het ook allemaal. Alleen die zijn van nature het grootste in de opties.
Maar die zitten meer in de opties?
Ja. En dat zijn alle drie wereldwijde spelers. Hè? Dus we hebben het hier over, als we kijken naar de wereld, naar de top 10, daar staan die allemaal in.
Mm. Dus we hebben gewoon drie top 10 spelers.
Ja.
En Flow Traders is op de beurs. Daar kunnen
wij
in beleggen.
Is ook op de beurs genoteerd. Dus dat is wel, je kan ook in het jaarverslag, kan je ook allemaal lezen van die dingen. Als wat voor waarde ze toevoegen, kan je allemaal lezen. Wat ze verdienen kan je zien en ook hoe ze belonen. En ik denk dat we daar ook op een volgend punt komen. Want ja, Arjan Lubach die werd hierop geattendeerd. Omdat ja, marktmakers geld verdienen als iedereen het verliest.
Nou, ja, en dat is midden in de coronacrisis was dit het enige bedrijf wat hij liet zien in zijn rijtje. Wat het goed deed versus alle andere bedrijven.
Ja,
die...
En toen gingen ze ook nog in die tentje slapen. En dan werken er ook nog slimme mensen.
Ja, dan
en...
moet je, want ze slapen daar dus in dat kantoor. Tijdens de coronacrisis sliepen ze daar in tentjes.
Ja.
Die werknemers van Flow Traders.
Ze stonden, zelfs op de lijst van cruciale beroepen. Als,
daarom mochten ze op kantoor zijn natuurlijk.
Ja, ja inderdaad. Er zijn eigenlijk twee dingen met dat geld, wat voor heel veel emoties zorgt. Inderdaad, al die bonussen, dat heeft best wel slechte naam gekregen, ook sinds 2008. En dat gewoon dat ze heel veel geld verdienen. En ook als iedereen verliest. Nou, dat ze heel veel geld verdienen, geldt niet voor allemaal. Er wordt ten eerste de totale winst die gemaakt wordt in marktmaking is enorm afgenomen. Dat komt gewoon omdat het efficiënter is geworden. Alleen verdienen toen heel veel partijen een klein beetje. En nu een paar technologische voorlopers verdienen nu heel veel. Ook dat zal op een gegeven moment gaan stabiliseren. Mm-hmm. Maar het feit dat een paar bedrijven nu heel veel verdienen... betekent niet dat beleggen duurder is geworden. Het is juist veel goedkoper geworden. Dus high frequency trading heeft enorm veel opgeleverd voor de kwaliteit van de markt.
Winsten zijn gewoon geconcentreerd. Maar dat zie je natuurlijk nog met Apple
in
Microsoft,
nieuwe
en Google,
technologie
Facebook. Ja.
Inderdaad. Nou, dan het tweede is dat ze geld verdienen als iedereen verliest. Nou, zoals ik in het begin al zei, een market maker die verdient het meest als de spreads heel wijd zijn. Als er heel veel transacties worden gedaan en als het aandeel niet beweegt. Nou, je ziet dat na de coronacrisis ontstond er een beurscrash. Maar dan heb je eigenlijk zijn er aan twee van die drie voorwaarden voldaan. Nou, de spreads worden veel wijder omdat het heel veel beweegt. Want wat er gebeurt er namelijk, als iedereen in paniek raakt en gaat zijn aandelen verkopen, dan gaan die prijzen gaan dalen. En de market maker zal dus moeten gaan kopen. He, daar heeft hij ook een verplichting toe bij de beurs.
Want dat is natuurlijk wel een hele interessante. Ze hebben een verplichting om te kopen. Dus, ja. Want als er geen market maker was geweest, dan waren er ook geen kopers.
Nee, het is precies. Dus dan kan de prijs eigenlijk naar nul gaan. En daar komen we bij het nieuws, komen we daar denk ik nog op terug.
Want je creëert dus een soort van remmend effect, een bodem, omdat er altijd kopers zijn.
Ja, en die market makers wisten ook helemaal niet meer wat de beurs waard was. Hè? Want er was natuurlijk die onzekerheid die gewone beleggers hadden. Die hadden de marketmakers natuurlijk ook. En die zeiden van ja, oké, een aandeel dat nu 100 euro waard is... is, ja, weet ik niet, iets tussen de 50 en 70 waard. Iets dergelijks. Mm-hmm. Weet het ook niet.
Maar ze moeten een prijs afgeven.
Ja, ze moeten een prijs afgeven en ze moeten dus gaan kopen. In die tijd zijn inderdaad marketmakers geweest die heel veel hebben verdiend. Maar er zijn ook een hoop failliet gegaan. Die gewoon te krap of te hoog gesteld hebben. En dus hebben moeten kopen. En toen bleek het nog gewoon nog veel verder te zakken. En toen,
daar zit het risico in.
Daar zit natuurlijk behoorlijk wat risico aan. Dus al die partijen die failliet zijn gegaan, daar hoor je niet zoveel over. Maar degene die het goed hebben gedaan, die zaten inderdaad goed met die prijzen. Die profiteerden wel van het grotere volume. En dat de wijdere spreads, dus daar hebben ze ook aan verdiend. En die hadden dus heel goed risicobeheer, waardoor ze dat dus ook konden behouden. Eigenlijk in de periode daarna hebben veel van die partijen ook heel veel verdiend, omdat toen ging de beurs omhoog, gingen heel veel mensen beleggen en was de onzekerheid eigenlijk weer flink afgenomen. Dus toen was eigenlijk aan drie van die drie voorwaarden voldaan om aan market maker goed te verdienen. Alleen ja, toen iedereen geld verdiende, toen was het minder risico.
Eigenlijk als het de beurs een stuiterbal is, dat is gunstig voor market makers.
Ja, precies. En eigenlijk de slechtste tijd hebben, ja, dat zijn eigenlijk jaren als 2013, 2017, 2019. Toen hadden die market makers het allemaal heel moeilijk, omdat er gebeurde niks op de beurs, het bewoog niet. Als het niet beweegt, dan worden die spreads heel krap. Dan wordt er ook heel weinig gehandeld, want er is heel weinig reden om weer iets nieuws te kopen of te verkopen. De beurs kabbelde gewoon rustig omhoog en niemand deed wat. Dat zijn eigenlijk vrij slechte jaren. Dus het is inderdaad vrij anticyclisch. Het is heel ongemakkelijk om in grote ellende inderdaad veel geld te verdienen. Maar het is een misvatting door te zeggen van hey, iemand heeft een aandeel van 100 euro. Door de coronacrisis zakt dat naar 70. Dat die 30 euro direct in de zak van de marketmaker belandt.
Nee, natuurlijk niet.
Nee, het is het feit dat het gaat erom dat de spread wat wijder is. Dus waar de eerste spread was 5 cent, is het misschien bij zo'n grote beurscrash wordt het een euro. Dus verdienen ze 50 cent per transactie. Maar dat komt natuurlijk ook omdat het aandeel voor de coronacrisis misschien 10 cent per dag bewoog en dan ineens 10 euro.
Ja,
daar moet natuurlijk, daar zit ook al behoorlijk wat risico aan.
Dat zorgt wel dat iedereen die naar de uitgang wil, tijdens onrust ook echt door de uitgang kan komen.
Ja, precies. Dus als we teruggaan naar die marktkoopman. Ja, kijk, voor die marktkoopman is het natuurlijk heel fijn als mensen heel onrustig zijn en zeggen, oh, ik heb heel erg honger, ik ga 1000 tomaten kopen. Nou, kom maar, alles ook hebben. Ja, maar bij 1000 tomaten, die heb ik niet. En dan moeten weer al die brommetjes gaan rijden, dus gaan de prijzen heel erg omhoog. Nou, maakt niet uit, doe maar 1000 tomaten. Nou, heb je al je 1000 tomaten? Oh nee, die krijg ik nooit op. En dan gaan ze bederven. Oké, ik wil ze nu allemaal weer terugverkopen. En kijk, op die manier, ja, dan verdient zo'n marktkoopman natuurlijk heel veel. Maar dat is ook door een beetje vreemd gedrag van de verkoper.
Ja, en, dat doen we dan zelf.
Ja, wat natuurlijk...
Dat is ook waar we de constant mensen voor behoeden. Dat je niet in paniek moet raken als de beurs naar beneden gaat. Dat je moet blijven zitten.
Dus eigenlijk is deze podcast heel slecht voor marktmakers. Nou, aan de ene kant is het heel goed dat meer mensen gaan beleggen. Maar aan de andere kant wordt natuurlijk steeds gezegd om heel weinig transacties te doen.
Ja.
En niet in paniek te raken. Ja,
dus marketmakers, in die zin moet je dus wel toegeven. Ze vinden het wel chill als wij allemaal naar de uitgang rennen.
Ja, dat
daar
wel.
Verdienen ze, wel op.
Ze verdienen wel geld als mensen stomme dingen doen. Ja. Ja,
maar ze kunnen het niet stimuleren.
Maar ze verdienen geld door de irrationaliteit van mensen. De emotionele.
Ja.
Dat wij emotionele wezens zijn, daar hebben zij een model van gemaakt.
Ja. Maar ze hebben geen direct contact met klanten. Ze kunnen het ook niet echt stimuleren. Het is anders dan bijvoorbeeld... Ja, een broker heeft in die zin veel meer mogelijkheden om e-mailtjes te gaan versturen van... moet je niet je aandelen verkopen, want die is 10% gezakt. Ja. En
ze kunnen beleggers niet nutje om gedrag te veranderen.
Nee, ze staan heel erg op afstand. En ik denk dat dat ook wel verklaart waarom er zoveel misverstanden zijn over high frequency trading. Zij handelen niet indirect met klanten. En daardoor hebben ze ook heel weinig incentives om mensen uit te leggen wat ze doen. En eigenlijk de eerste bedrijven die daarmee zijn begonnen zijn bedrijven die naar de beurs zijn gegaan. Dus als je nu het jaarverslag van Flow Traders leest, dan staat er inderdaad het hele verhaal in van oké, dit is de waarde die we toevoegen, dit is onze strategie, hier zijn de kosten. Zo proberen we dus een succesvol businessmodel te hebben.
Dit is eigenlijk de reden waarom dus een Flow Traders altijd gezien was als hedge in je portfeuil, omdat het heeft een beta van min 0,75. Dat is gewoon min. Hè. Dat is volgens mij het enige bedrijf in Nederland dat een beta van min heeft. Dus dat betekent dat het letterlijk het totaal tegenovergestelde gereageert.
Ja, als het inderdaad ook met meer volumes te maken heeft.
Dat is de reden waarom in
en dat ze geen fouten maken. Hè? Want ook de beleggingsomstandigheden zijn natuurlijk voor beleggers heel moeilijk. Maar in zo'n crisis zijn ze ook voor marktmakers heel erg moeilijk.
Ja.
En er vallen echt veel partijen om in dat soort. En vaak zijn het kleinere mensen die minder grote buffers hebben. Kijk, om flow traders om te krijgen, omdat ze zo groot zijn, is het natuurlijk veel moeilijker dan een kleine partij die net begonnen is en wat meer risico heeft moeten nemen.
Je kan juist wel dus zeggen dat de momenten dat ze meer geld zouden kunnen verdienen, dus in een onrustige tijd, is ook het moment dat eigenlijk de risico op faillissement ook extreem wordt vergroot.
Ja, dat is wel zo, ja. Dus het is ook wel, het is niet makkelijker of zo. Dus het is geen gratis geld dat ze verdienen. Dat, dan komen we eigenlijk op het tweede deel. En dat is eigenlijk interessant, is bonussen. En bonussen zijn fout. En in de politiek wordt
het
altijd...
Het tweede deel van de kritiek op deze traders. Ja, flow traders.
Inderdaad. Misschien. En in 2008 is er ook heel veel terechte kritiek geweest. Hè? Dat voor individuele bankiers was het heel gunstig om gewoon heel veel risico te nemen. En als het fout ging, waren de kosten voor de gemeenschap. En als het goed ging, kregen zij een dikke bonus.
Maar dat is toch niet helemaal zo hier?
Voor deze marktmakers geldt het eigenlijk niet, want ze handelen allemaal voor eigen rekening en ze hebben geen spaargeld. Dus als een marktmaker omvalt, dan zijn allemaal relatief klein. Dus het zijn geen systeempartijen, ze hebben geen spaargeld. Ja, dan is het vooral heel vervelend voor de mensen die er werken en de eigenaren van het bedrijf en de aandeelhouders. Maar voor de rest zijn er genoeg andere marketmakers. Is niet erg. Dus wat dat betreft, als je het hebt over skin in the game van Nicholas Taleb, dat is daar gewoon helemaal in orde. Nou, wanneer krijg je nou eens een bonus? Nou, die bonus, de betalingsstructuur bij veel van die marketmakers werkt dat je relatief laag basissalaris hebt en de winst voor een groot deel wordt uitgekeerd aan de werknemers.
Dat is wel heel socialistisch.
Dat is super socialistisch. Dus als een bedrijf veel geld verdient, dan krijgt iedereen een hoge bonus. Als een bedrijf geen geld verdient, hoeven ze ook de mensen niet te ontslaan, want de kosten zijn in de basis heel laag. Nou, en heeft in het FD heeft ook een heel mooi staatje gestaan van wat het verschil is tussen de hoogste beloning en de laagste beloning.
De
gemiddelde beloning. Nou, van de meeste beursgenoteerde bedrijven waar nooit over, daar wordt ook al over geklaagd, maar niet zoveel als over high frequency trading, is het verschil vaak ver boven de 100. Hè? Dus als je bij Unilever hebt, dan heb je het geloof ik over, wat was het getal ook weer? Dus,
ik heb een lijstje hier voor me. Ahold, tussen de gemiddelde medewerker en de CEO is een verschil 152 keer.
Het gemiddelde salaris. Dat is niet eens het laagste salaris.
Nee, niet
salaris.
De magazijnmedewerker, maar het gemiddelde. En bijvoorbeeld bij Wolter Kluwer is het 145. Nou, bij Heineken 123.
Ja, dus
en bij Flow Traders, even dan ter referentie?
Nou, wat denk je?
Nou ja, minder dan, denk ik. Maar hoeveel weet je?
Maar hoeveel minder? Wat zou je denken?
Maar dat wordt een wilde gok. 50 keer minder. Dus laten we zeggen rond de 100. Iets onder de 100. Nou?
Sold, zouden we dan zeggen.
Sold.
Het zit onder de 10.
Oh, echt?
Ja.
Dus maar waar, hoe komen mensen er dan bij dat het zo exorbitante hoge bonussen zijn?
Ja, dus ik zou alle politici die willen die oproepen tot een bonusverbod, ik zou zeggen, geef een bonusverplichting. Elk bedrijf zou gewoon de winst moeten uitkeren aan de werknemer.
Ja, dus dat is een soort van aandeelhouder.
Neem een voorbeeld aan de beloningsverschillen bij high frequency trading. Want dit zijn eigenlijk de meest voorbeeldige bedrijven die we op dit moment in Nederland hebben.
En waarom zou dat zo zijn, denk je? Waarom doen zij dit wel en grote bedrijven niet? Waarom?
Ja, ik denk dat het een beetje te maken heeft met onderhandelingsmacht. Want ik denk dat er bijvoorbeeld ook... het is heel specialistisch en inderdaad best wel moeilijk werk. Dus het is vrij lastig om talent te krijgen.
Ja.
Je merkt ook dat nieuwe bedrijven worden altijd gestart door mensen die bij een van die andere bedrijven ooit gewerkt hebben. Want de winstmarges liggen nu best wel hoog. Dus je zou bijna kunnen zeggen van... dat bijna elke ondernemer onmiddellijk zou willen stoppen met wat ze nu aan het doen zijn en een market maker willen starten. Maar dat is natuurlijk best lastig, omdat het moeilijk is om dat talent te krijgen.
De founders van Flowtrace, die komen volgens mij van...
komen van Optiver, ja.
Optiver af.
Ja. En dat geldt eigenlijk voor de founders van het bedrijf waar ik nu werk. Die komen ook allemaal van Optiver. En ja, ik kom zelf van IMC. En natuurlijk dat geeft eigenlijk een best beperkte groep van mensen die daar kunnen werken.
Maar als computers het allemaal doen, wat maakt dat? Ja, wat doe jij dan eigenlijk precies nog?
Nou, omdat de computer die vandaag goed is, die is morgen weer verouderd en doet weer de verkeerde dingen. En wat dus heel goed is, want dat betekent dat er heel veel concurrentie is en die moeten gewoon constant innoveren. En de computers, die doen alleen wat ik bedacht heb. Dan...
Dus jij bent eigenlijk gewoon formules aan het...
dat is inderdaad een heel groot deel van het werk, ja. Dus ja. Dat,
dus niet dus eens constant
aan het kijken van... wat doet de computer, wat doet de markt? En dan gebeurt er iets wat je niet verwacht had. Bijvoorbeeld, de rente gaat niet heel erg omhoog. Nou, er zijn heel veel mensen die in deze industrie werken... die zijn 10 jaar geleden begonnen. Ja, die hebben rente altijd een beetje beschouwd als... het bestaat, maar je hoeft er niet over rekening mee te houden. Maar ja, nu wordt die rente een stuk hoger en het heeft veel meer invloed op de waardering van futures en opties en alle derivaten die waarop zitten. Ja, er zijn allemaal mensen weer druk aan puzzelen van hoe je daarmee aan de slag moet. Ja, en dat houdt natuurlijk steeds uitdagingen. Of je verdient nu geld, maar op een gegeven moment heeft een concurrent weer wat bedacht, waardoor die ineens... Wij hadden eerst de krapste markt en dan hebben zij weer de krapste markt. Krijgen zij alle orders? En denk, oh shit, wat hebben ze nou gedaan? Ja. Dan moeten we weer wat nieuws bedenken om dat ook te gaan.
Heel innovatief. Ik heb trouwens even ook in de jaarrekening staat. Dat Flowtraders heeft gewoon vastgelegd. En daar is natuurlijk ook over gestemd door alle aandeelhouders. Dat het gewoon nooit meer dan 20 keer het gemiddelde salaris dat de CEO dat mag verdienen. Ja. Dat is natuurlijk gewoon letterlijk vastgelegd. Nou, dat is eigenlijk...
Ja, dat is niet bij elke marktmaker zo.
Nee, maar bijna van meer socialistisch ga je het niet krijgen.
Flowtraders is de socialist onder de socialisten.
En als je keek naar, als je bijvoorbeeld in 2021 was het 6 keer de gemiddelde salaris van een werknemer met de CEO. Ja. En in 2020, nou dat is het topjaar van Flowtraders, daar was het 15 keer.
Ja.
Dus zelfs in het allerbeste jaar komen ze nog niet eens aan die 20, dus ze zitten ze op 15. Dit geeft dus eigenlijk het vergelijk met een Ahold waar het 145 is. Dat slaat natuurlijk eigenlijk helemaal nergens op.
Nee, het is belachelijk.
Ja, dus eigenlijk...
Daarom kan ik ook iedereen die nog een baan zoekt adviseren om te gaan werken bij een van de handelshuizen.
Nou, dat is wel grappig. Duco die heeft natuurlijk dat artikel geschreven. Die is natuurlijk een fan van een ETF. Is een fintech expert.
Ja.
Misschien moet hij toch maar even zich iets beter verdiepen in wat het doet. Want uiteindelijk moet hij eigenlijk zulke soort bedrijven eigenlijk op handen dragen.
Het is interessant waar dat recent
je wel zeggen, want er stonden wel een aantal dingen in die column waar mijn wenkbrauw iets van omhoog gingen.
Ja, nou ja, iedereen kan nog steeds bijleren, toch?
Nou, eigenlijk was het de strekking van die column... het enige wat ze verkeerd doen is een kantoor op de Zuidas hebben en te veel geld verdienen. Maar daar zit natuurlijk helemaal geen concrete kritiek verder in van wat er nou precies mis is met een flitshandelaar.
Ja, of en die kritiek moet er ook zijn, hè? En die is ook heel terecht. En ze moeten ook constant uitgedaagd worden om die waarde toe te blijven voegen. Want het is, nou, wat ik net al zei, is dat die arms race, dus dat het steeds meer om de snelste te zijn, ja, die heeft natuurlijk wel kosten. En die maakt het ook moeilijker om een nieuw bedrijf te starten. Want dan moet je eerst al die dure lijnen kopen. Nou, dat is slecht voor de concurrentie. Want dat betekent bedrijven die lijnen hebben, ja, die hoeven minder bang te zijn voor nieuwe partijen die slim zijn.
Ja.
En iedereen moet natuurlijk ook de kans hebben om high frequency te kunnen traden te kunnen worden. Hè? Dat je die plekken dicht bij de beurs wel kan kopen. En dat daar niet langdurige contracten of bepaalde voordelen en dat soort. Hè, wordt over de ETF-markt nu wel eens gezegd dat er soms die kosten van creation en redemption, dat er soms bepaalde fees worden onderhandeld die niet helemaal transparant zijn. daar moet men altijd scherp op zijn. En daar moet de journalist ook heel goed naar kijken van, is dit helemaal eerlijk? En is die concurrentie op orde? Dus echt kritiek, super belangrijk. Maar ja, soms dan lees ik ook wel rare kritiek. Zeker als het soms helemaal het tegenovergestelde is. Maar
het is ook, heel complex. Het is moeilijk te begrijpen wat het nou echt is. En daar zit natuurlijk de meeste journalisten zijn natuurlijk niet technisch onderlegd. Dus het is heel moeilijk om echt hier goed over te schrijven. Als je wil weten, om er goed over te schrijven, moet je het echt weten wat het is. En dat is natuurlijk heel moeilijk.
Ja, precies. Maar het is niet alle journalisten slecht. En kijk, die journalisten die bij Bloomberg zitten, die snappen echt wel hoe het werkt. En ook in de NRC zijn er een aantal financieel journalisten die begrijpen echt hoe het werkt. Nou, de FD heeft Joost van Kuppenveld, die snapt.
Er zijn zeker wel veel journalisten, hoor. Ja.
We hebben een heel departement op de VU ik geloof hoogleraar Albert Menkveld, die ook expert is op high frequency trading. En ja, die elke keer als er weer een groot onderzoek is, dan wordt hij ook altijd geïnterviewd of schrijft hij weer een paper of een artikel om uit te leggen hoe het echt zit. Ja. Dus
godzijdank hebben we altijd ook nog Arjen Lubach.
Ja, en we hebben Arjen Lubach nog. Ja. Ja, dus die wordt wel het meest bekeken. Hè? Dus dat
ja,
is,
2 miljoen keer zo. Ja. Ja.
Paul, ik ben wel benieuwd. Wat deed jij afgelopen maandagochtend 2 mei om 9:57?
Ja, ik zat achter mijn computer op werk. Maar daarin was ik wel een van de weinigen. Want het is altijd wel bekend dat als de US een vrije dag heeft, dat er dan helemaal niks gebeurt op de beurs. Mm-hmm. Maar nu was het 2 mei. En dat is de dag na de dag van de arbeid. En die viel nu in het weekend. En nu kreeg Londen ook een vrije dag. Dus er waren niet zo heel veel marketmakers op die dag.
Oké, want ik las ergens dat in ieder geval op dat tijdstip, 9:57, heel wat handelaren zich in hun koffie hebben verslikt.
Ja, inderdaad.
Wat was er aan de hand?
Ja, nou, de beurs uit het niets begon in Zweden. Ging ineens een aantal procent in elkaar. In de OMX, maar ook verschillende aandelen. Van Philips zelfs -10 of zo. De Eurostox. En een paar minuten later stond hij weer omhoog.
Het is een flash crash.
Dus ja, dat is een flash crash. Ja. Dit is eerder gebeurd. In 2010 was het, geloof ik. In 2010 was een flash crash. En dat werd ook als iets nieuws gezien. Wat nooit eerder was gebeurd. En high frequency trading werd daar vaak als de oorzaak van gezien. En ik denk dat het ook wel voor een gedeelte klopt. Maar nu was het eigenlijk iets veel bazalers. En dat is wat je ook wel noemt een fat finger trade. Dus iemand die heeft met dikke vingers op een toetsenbord zitten rammen. En in dit geval ging het op een handelaar van Citigroup. En,
dat is echt een schuldige ook aan te wijzen.
Een nulletje te veel.
Die verder niks wil zeggen. En die heeft een nulletje te veel. Dus in plaats van misschien wel heel veel. En omdat het een vrije dag was, waren er best wel weinig marketmakers actief. En op het moment dat er weinig marketmakers zijn, ja, dan zijn de koersuitslagen vaak wat groter. Want er is minder tegenwicht en minder buffer. Ja, en op het moment dat er dan een enorme order komt, dan denken al die marketmakers, oké, wat gebeurt er hier? Is er een kernoorlog uitgebroken? Dus ja, dan zie je dat de koers inderdaad tijdelijk heel snel even dalen.
Maar dat triggert dan gewoon andere systemen die dan gewoon allemaal op de verkoopknop. Want het is
gaan die brommertjes gaan inderdaad rijden. Want er komt iemand, komt de marketmaker heel erg long OMX te zitten. Hè? Want daar begon het, die Zweedse index. Doordat er iemand heel erg groot. Dus die denkt van, oh shit, nu zit ik heel erg long dat. Dan heb ik heel veel blootstelling aan het risico van die beweging. Dus die stuurt zijn brommertje erop uit om overal anders stukken OMX te halen. Ofwel gecorreleerde aandelen, zoals bijvoorbeeld of indexen zoals bijvoorbeeld Eurostox futures of AX futures. Dus je gaat die ook verkopen, waardoor die ook gaan dalen. En daardoor, doordat die beweegt, gaan andere dingen ook weer bewegen. Totdat ze erachter komen van, volgens mij is er geen nieuws.
Ja.
En dan moeten de prijzen zich weer herstellen.
Okay, dus over welk tijdsbestek hebben we het hier ongeveer?
Het ging volgens mij om een paar minuten stond het alweer.
3 minuten volgens mij.
Minuten.
Maar dat was bizar, want het is, ja, ik had toen net gekeken in mijn broker. En ik zag gewoon, het ging echt hard naar beneden in één keer. Gewoon 1000 euro's ging eraf. En Adyen ging 10%.
Ja, maar dat is natuurlijk ook omdat marktmaken is zoveel risico dat je natuurlijk heel weinig verdient. Maar inderdaad zoveel kan verliezen dat zodra er zoiets gebeurt, ja, je gaat niet meteen alles maar opkopen zonder dat je weet wat er aan de hand is. Hè? Want als er inderdaad echt een kernoorlog was uitgebroken, ja, dan moeten die prijzen inderdaad wel omlaag. En dan is het een beetje vervelend als je nog op die oude prijs hebt zitten kopen.
Maar wat voor gevolg heeft dit nu? Want voor mij is het natuurlijk, maakt het niet uit, want de aandelen zijn weer hersteld. Ik heb niet gehandeld.
Precies. Uiteindelijk als belegger is dit ruis. Kijk, voor de beurs is het best wel lelijk dat dit zo uit de hand loopt. Voor Citigroup is het vrij lelijk. Ik denk dat.
Wat bedoel je met lelijk?
dat vanuit het niets in één keer zulke koersuitslagen is, dat ziet er natuurlijk lelijk uit. Je wil als beurs wil je natuurlijk stabiel zijn, transparant en dan wil je geen chaos. En dit is natuurlijk chaos. Ja. De Citigroup is natuurlijk super lelijk.
Imagoschade.
Ja. Het grote verschil met 2010, die flash crash, was toen was haar vriendse training nog veel nieuwer. En toen waren er natuurlijk veel meer mensen die hadden vrij domme algoritmes. Die zeiden van, als iemand verkoopt, dan ga ik ook verkopen. Hè? En dat heeft de stop-loss order heeft dat ook een beetje van, zonder na te denken, als dit gebeurt, verkoop ik gewoon. Als heel veel mensen zoiets hebben, dan is de een verkoopt, gaat de prijs omlaag. Komt een ander algoritme. Oh, die verkoopt. Ga ik ook verkopen. En iemand anders denkt, ga ik ook verkopen. En toen ging het de hele tijd. Er ging meer. En toen was het, er is eigenlijk niks aan de hand. Totdat een andere marktmaker zei van, oké, het is zoveel gedaald. Ik koop het wel. En dan gaat het weer omhoog.
Ja.
Uiteindelijk beurzen leiden reputatieschade. Veel marketmakers die zijn algoritme gebruiken, verliezen alleen maar. Want die hebben alleen maar dingen zitten verkopen omdat anderen verkochten, terwijl het nergens op sloeg. Ja, die verliezen daar ook mee. Alleen de enige die uiteindelijk zijn hoofd koel heeft gehouden en heeft gezegd van, dit slaat nergens op, zet maar weer omhoog, die heeft geld verdiend. Dus die heeft dus daarom ook het meeste waarde toegevoegd aan de stabiliteit. Ja, algoritmes zijn veel slimmer geworden. Ze zijn niet meer zo dom. Ja, de stop-loss order is nog steeds zo dom. Zou ik daarom ook nooit gebruiken.
Dat is eigenlijk voor de retailbelegger die bijvoorbeeld werkt met turbo's of sprinters.
Ja, die gaan er allemaal uit. Zou ik daarom ook niet gebruiken.
En die een stop-loss hebben. Ja. Want Adyen ging 9,9% naar beneden.
Ja, de turbo's eruit geklapt.
Hetzelfde geld, die had een stop-loss gezet van 8% onder de huidige koers. Ja. Dan werd je gewoon uitgestopt.
Ja,
en dan werd je aandeel verkocht. En dan ging die binnen 1 minuut weer omhoog.
Dan is niks aan de hand geweest eigenlijk. En dan zit je
zonder
je.
Dus even een gelijk, nooit werken met stop-loss orders.
Nee.
Ook turbo's en sprinters misschien ook maar gewoon.
Dat was al bekend, maar nu wordt dat weer even duidelijk.
Ja, je zou zeggen, we hebben nu alles met computers en het is allemaal super veilig en dat werkt allemaal goed, maar je hoeft nog steeds gewoon maar één idioot te hebben. Toch weer een mensen
dat is ook
fout.
Wat je in die high-frequency trading en zeker nu er zoveel ontwikkeling is. Er is heel veel concurrentie, het moet allemaal snel en dus gebeuren af en toe foutjes en soms gaat er ook wat mis. En vroeger ging er veel meer mis dan tegenwoordig. Bij Citigroup ging het er eigenlijk om dat er te weinig computers waren. Want er was gewoon nog iemand die met zijn dikke vingers op zijn toetsenbord zat te rammen. Computers maken dit soort fouten niet. Die hebben geen dikke vingers. Dus waarschijnlijk zal een reactie die ik me kan voorstellen is dat Citigroup gaat zeggen van, nou, waarom doen we dit eigenlijk nog met de hand? En waarom gaan we dit niet automatiseren? Want juist algoritmes houden hun hoofd veel koeler. Hebben minder emotie, maken minder fouten. En
minder, geen.
Maken geen fouten en wordt niet moe. En dat soort dingen. Dus dat heeft een enorm voordeel. Dus uiteindelijk zou je kunnen zeggen van, er is meer high frequency trading of meer flitsenhandel nodig om dit soort dingen te voorkomen. Algoritmes zijn slimmer geworden. Ja, en ik denk dat sommige beurzen die hebben inderdaad na die flash crash al circuit breakers ingesteld om dit soort gewoon domme algoritme waarbij het ene schaap achter het andere schaap de klif afrent, om dit te voorkomen, om even de handel stil te leggen. Ik weet niet waarom dat bij OMX in dit geval niet het geval was. Misschien doen ze daar niet aan.
Ik had wel gelezen dat de AIX is wel stilgelegd. En een bepaalde
andere. Die hebben dat inderdaad. En dat is inderdaad ook allemaal ingevoerd na die flash crash.
Want het houdt letterlijk in dat als een aandeel in een hele korte periode te hard zakt, dan leggen ze de handel even stil voor een paar minuten. Ja. Omdat iedereen even bij zinnen kan komen van wat is hier gebeurd.
Precies, om die computers weer uit te zetten. Ja. En dat... Wat ik zeg, dit soort dingen zien er voor een beurs heel lelijk uit. Dus die gaan natuurlijk ook nadenken van, we hebben allemaal marktmakers, allemaal handelaar rondlopen. Wij moeten iets van spelregels verzinnen om te zorgen dat de markt altijd ordelijk verloopt.
Zo krijgt foutenmakers menselijk toch een hele nieuwe lading, vind je ook niet?
Ja, sorry, ik denk dat iemand zijn baan nu kwijt is.
Ja. Pim, heb je nog iets te delen over je portfolio?
Nee, niks te delen. Geen transacties gedaan.
Oké, ik ook niet. Volgens mij zijn we er doorheen, hè, jongens.
Wil je nog wat toevoegen?
Ja, ik hoop dat ik iedereen heb duidelijk gemaakt hoe interessant high frequency trading is. Dat het eigenlijk niks bijzonders is, maar gewoon iets wat al 300 jaar lang gebeurt, maar dan met computers. Ja, en dat het een hele fascinerende wereld is om in te werken. Dus kan dat iedereen aanraden met een heel socialistisch beloningbeleid.
Oké, Paul Wicht. Leuk dat je er eens was.
Ja, vond ook weer leuk.
We hebben bijzonder veel geleerd.
Ik snap nu eindelijk hoe een ETF dus werkt. Want we gebruiken het allemaal. Maar hoe dat precies zit erachter. Ja, ik weet niet of ik het nu zou kunnen uitleggen aan iemand anders. Maar
weet één klein gedeelte van hoe een ETF werkt weten we nu.
Ja.
Nog steeds niet alles. Dus we gaan er zeker nog een keer nog dieper op in.
Oh, het is nog veel gecompliceerder. Oké, dat biedt weer perspectief. Pim, wij hebben plannen straks. Want volgende week hebben we een aflevering over aandeelhoudersvergaderingen.
Ja.
Dus wat gaan wij doen?
Ja, om natuurlijk een aflevering te maken over een aandeelhoudersvergadering. Hoe dat nou gaat. We moeten er wel eentje bezoeken.
Mm-hmm.
Dus we gaan zo naar de aandeelhoudersvergadering van Just Eat Takeaway.
Ja. Die vindt plaats op woensdag 4 mei.
Ja, dus volgende week gaan we daar een verslag van doen. Niet zo specifiek van Just Eat, maar over het algemeen. Hoe werkt nou een aandeelhoudersvergadering?
Wat voor mensen lopen daar rond?
Ja, wat kan je verwachten? Hebben ze lekkere cake? Hebben ze goede koffie?
Hebben ze champagne?
Ja, en hoe werkt zo'n stemming rond? Dus we gaan wat meer vertellen over hoe dat allemaal werkt.
Ik ben heel benieuwd.
Ja, we gaan lekker op pad.
Ja, en in de tussentijd, jongens, investeer in je kennis en beleg met beleid.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.